Welkom bij Stichting Pijn Hoop. Onze podcasts gaan over hoe je kunt leven met chronische pijn. We willen graag hoop geven op een leven met chronische pijn waar je grip op hebt. Mijn naam is Wilma Heres.
Vandaag is bij ons de gast Stephanie Terlaak. Welkom Stephanie.
Hoi Wilma, goedemorgen.
Goedemorgen. Jij bent nog heel jong en toch al chronische pijn. Je bent 35, dacht ik?
Ja, ik ben 35 en eigenlijk heb ik al sinds mijn jeugd pijnklachten. Mm-hmm. Maar een hele zoektocht gehad bij artsen en dergelijke om erachter te komen wat ik heb. Mm-hmm. Want het wordt heel gauw tussen je oren geschoven van nou, daar zal het wel aan liggen. Dus dan is dat het. Bij mij was het ook nog een puntje van ja, maar je hebt overgewicht, dus daar komt het allemaal door.
Yeah.
Dus ik heb een hele zoektocht gehad en uiteindelijk heb ik in 2016 de diagnose fibromyalgie gehad. Mm-hmm. Dat was mijn eerste diagnose. En daarna begon het eigenlijk, ja, van de ene diagnose kom je in de andere. En uiteindelijk heb je gewoon een schaakbord vol met allerlei diagnoses. Maar goed, je hebt chronische pijn en ja, daar moet je maar mee dealen.
Ja, en helpt het dat je een diagnose hebt gekregen?
Voor mij heeft de eerste diagnose geholpen om wel een stukje verwerking te hebben. Dat het niet tussen je oren zit en dat je niet je eigen aanstelt. En dat je wel echt wel degelijk iets hebt. Ja, kan je dan wat met de diagnose fibromyalgie? Nou, daar kan je eigenlijk niet zo heel veel mee, want er is niks voor. Maar het gaf voor mij wel een stukje rust dat ik dacht van ja, ik heb wat. Ik heb er een etiket op zitten en dan kan je weer verder. Want je blijft zo lang anders jojoen tussen artsen om erachter te komen van wat heb ik nou? En zit het tussen mijn oren toch? Moet ik weer een traject in of niet? En ja, dat heeft mij dus wel geholpen in eerste instantie om een stukje verwerking te starten van ja, ik heb echt wat.
Ja, en jij zegt voor fibromyalgie is er niks. Ben je nog wel blijven zoeken naar oplossingen voor je pijn? Of?
Ja, ik heb wel van alles geprobeerd. Ook omdat ik op dat moment voor de VES, voor de fibromyalgie en samenleving begon te werken. Daardoor kreeg ik heel veel dingen te horen van, oh, heb je dat al eens geprobeerd? En heb je dat al eens geprobeerd? Dus ik ben wel een hele zoektocht gestart om te kijken van, oké, nou ja, als jij zegt dat het helpt, ga ik ook eens kijken of dat bij mij werkt. Mm-hmm. Dus ik heb inmiddels wel heel veel dingen geprobeerd. Ik heb aan de, nou ja, dat is niet echt een keuze geweest, maar ik heb ook aan de zware opiaten gezeten. Maar ja, voor fibromyalgie helpt dat gewoon niet.
Nee.
En voor mij helpt eigenlijk het beste op dit moment om gewoon leef met de dag. En kijk naar je mogelijkheden op die dag. Joh, en gaat vandaag iets niet, dan doen we het morgen wel weer. En morgen weer een nieuwe dag. En die rust en regelmaat in mijn leven is voor mij wel echt een eye-opener van ja, want zo heb ik kwaliteit van leven.
Ja.
Ik kijk heel erg naar de mogelijkheden op die dag. En ja, mijn weekplanning ziet er gewoon heel anders uit dan bij andere mensen. Ik hou daar echt wel rekening mee dat als ik bepaalde drukke dagen heb, dat ik echt wel denk, oké, dan moet ik wel die dag en die dag daarna nog even een rustdag inlassen. Want anders dan raak ik gewoon overbelast.
Ja.
En wanneer ik overbelast raak, word ik niet meer hersteld naar mijn eigen niveau en dan raak je echt van de weg af en dan ben je verder van huis en dan lig je op een gegeven moment plat. En dat wil ik gewoon niet, want ik wil mijn ding kunnen doen. Ik ben altijd bezig, dus daar hou ik wel van. Als ik het gewoon een beetje voor mezelf in stukjes hak, dan gaat dat prima. Het gaat met vallen en opstaan. De ene dag gaat het beter als de andere dag. En nou ja, weet je, daar leer je alleen maar van. Soms wil ik gewoon iets en dan doe ik dat gewoon. Ongeacht de consequenties. En dat is niet altijd volgens het boekje, maar dat is wel hoe ik het voor mezelf een beetje leuk hou.
Ja, maar je gaf net aan, je zorgt er wel voor dat je niet zo over je grens gaat dat je echt een heleboel dagen op bed ligt om het weer te herstellen.
Ja, klopt. Ja, ik lig ook zo weinig mogelijk op mijn bed. Ik heb wel rustmomenten op de dag, maar dat is echt maximaal 20, 30 minuten en dan ga ik toch echt weer eruit, want mijn grootste angst is altijd geweest om uiteindelijk heel de dag op bed te moeten liggen. En dat ga ik gewoon niet doen. Dus
nee.
dat is
nee,
gewoon een drijfveer.
Ja, maar ik heb ook geleerd als je dat steeds doet, hè, dat je kortere pauzes neemt. Maar wel pauzes neemt, dan is het ook uiteindelijk niet nodig. Dan kun je voorkomen dat
Klopt.
Je een hele tijd op bed moet liggen. Ja.
Klopt. Ja, klopt.
Dus het is gewoon handig om de zoveel tijd rustmomenten in te lassen. En dat ben je natuurlijk van vroeger niet gewend, denk ik. Ik ook niet, omdat ik altijd heel actief was. En om dan nu bewust pauzes in te moeten lassen, dat is wel een ding geweest waar je echt aan moest wennen. En omdat ik daarna merkte wat het mij opleverde, daardoor kan ik het toepassen. Daardoor kan ik me
Ja,
eraan houden.
klopt. En ja, ik vond het heel lastig vroeger vooral, want je wilt toch meekomen met leeftijdsgenoten, zeker als je in het deel zit van uitgaan, stappen en elk weekend de hort op, dan
Ja.
wil je mee. Maar ja, ik merkte al vrij snel dat voor mij dat minder haalbaar was dan voor andere mensen om mij heen. Want ja, weet je, mensen konden heel het weekend uit en dan gingen ze uitslapen. Nou, dan waren ze fris en fruitig voor de volgende stapavond. Nou, deze mevrouw die kon één avond uit en die lag de halve week voor apengapen. Want die moest gewoon bijkomen. En dan merk je al dat je niet heel erg meekomt met leeftijdsgenoten op dat moment.
Ja.
En dat is soms wel lastig, want dan ga je toch te veel over je grenzen heen. Ik ben daar vroeger zeker wel te veel over mijn grens heen gegaan. En nu hou ik daar wel wat meer rekening mee, omdat je ook in een andere leeftijd zit. Maar ja, dat stukje van over mijn grens heen gaan, dat zit er soms nog wel in. Dat ik denk, ja, nu ga ik expres over mijn grens heen om iets te doen waar ik zin in heb. Want ja, het leven moet wel een beetje leuk blijven.
Ja, maar dat heb ik ook wel geleerd. Als er iets is wat je heel erg leuk vindt om te doen, dan moet je dat gewoon doen en dan moet je accepteren dat je dan over je grens gaat. En dan weet je ook dat je over je grens gaat, hè? Dan doe je het bewust. Dus dan weet je dat je dat doet en dan weet je dat je daarvoor moet betalen. Maar dat heb je er dan voor over.
Ja, klopt.
Ja, soms moet je dat ook doen.
Zo zei een therapeut ooit tegen mij van omarm dan de pijn in plaats van dat je er tegen aan het vechten bent. Want als je het omarmt, is het sneller weer hersteld dan dat jij je energie gebruikt om te vechten tegen van oh, ik voel me zo rot en oh, wat heb ik het naar. En als je gewoon denkt van ja, het is wat het is nu en ik herstel wel weer, dan herstel je veel sneller dan dat je blijft vechten tegen het feit dat je je zo voelt en dat je over je grens heen bent gegaan.
Ja, sowieso werkt dat al, hè? Want mentaal werkt dat zo. Maar als je aan het vechten bent, dan ga je ook je lichaam weer schrap zetten. Dan krijg je veel meer spanning in je lijf. Terwijl
Ja,
als je
klopt.
het omarmt, zoals jij zegt, dan is je lijf ook ontspannender. Dus herstelt het beter en ervaar je waarschijnlijk ook wat minder pijn dan dat je het heel erg gespannen hebt.
Klopt, ik heb geleerd in de loop der tijd dat het dan sneller gewoon ja, hersteld is en dat je weer door kan gaan.
Ja, maar ik denk dat het ook helpt als jij weet van nou, ik moet er straks voor betalen. Dat je ook zorgt dat die dagen dat je niks hoeft te doen. En dat je ook tijd hebt om te herstellen. En ik denk als je onbewust over je grenzen gaat, heb je dat je de volgende dag moet betalen. Maar dan heb je wel allerlei activiteiten staan die je eigenlijk toch wil doen. Ik denk dat dat ook scheelt. Als je weet dat je ervoor moet betalen en je hebt het bewust gedaan omdat er iets heel waardevol is wat jij ervoor doet, heeft het je natuurlijk ook wel energie opgeleverd, mentaal, omdat je iets heel leuks hebt gedaan. Dus dat scheelt ook, denk ik.
Ja.
En dat je dan bewust weet van, nou, die dag kan ik niks, dan kun je ook accepteren van, nou ja, ik doe vandaag niks. Ik denk
Nee,
dat dat
klopt.
allemaal wel meewerkt. Ja.
Dat werkt mee. Kijk, ik heb dan ook nog wel, ja, ik noem het, nou ja, luxe positie is het niet. Maar goed, ik ben afgekeurd. Dus ik kan mijn dagen ook gewoon indelen zoals ik dat zelf wens en zoals ik me daar prettig bij voel. Toen ik nog werkte, was dat een stuk lastiger. Want
Ja.
toen ik nog werkte, dan wil je iets doen wat je leuk vindt. Maar ja, je moet wel bijvoorbeeld de volgende dag werken. Dus ja, hoe ga je dat dan doen? En dat vond ik heel erg lastig. En dat heeft er bij mij toen ook toe geleid dat ik uiteindelijk zo ver over mijn grens heen ben gegaan dat ik de ziektewet in moest. Omdat ik gewoon te ver over mijn eigen grenzen heen ben gegaan. En ja, dat besef ik me heel goed. Heel veel jonge mensen moeten natuurlijk ook nog werken. En dan is het wel heel lastig. En op een gegeven moment, ik heb ooit een cliënt gehad bij mij in de thuiszorg waar ik werkte. En die zag toen hoe ik eraan toe was. En die zei toen: meisje, je leeft niet om te werken, maar je werkt om te kunnen leven. En op dat moment
Ja.
deed het me niet zoveel. Maar later is dat altijd een soort van bij mij in mijn hoofd blijven hangen. En zeker toen ik ziek werd, dacht ik van ja. Ik moet nu iets gaan veranderen, want ik moet ook kunnen genieten van het leven. ja, je moet daar toch een balans in kunnen vinden om een beetje te kunnen genieten van het leven. Want wat heb je eraan als je alleen maar werkt en ja, je
Ja.
valt erbij neer eigenlijk. Want dat is
Ja.
wat er gebeurt uiteindelijk. En dat is zeker als je jong bent, is dat gewoon heel moeilijk, omdat de maatschappij toch wel dingen van je verwacht tegenwoordig, die een hele hoge druk op je
Ja,
leggen. En als
ja.
je daar niet aan kan tippen, dan is dat gewoon heel moeilijk.
Ja, maar hoe ging dat met, nou zeg maar even in jouw beginperiode, hè? Dat je nog heel jong was en dat je wou stappen en jij kon niet alle dagen. Hoe gingen de anderen daar, jouw vrienden en vriendinnen daarmee om?
Nou, die mensen zeiden altijd, ja, maar dat komt omdat je overgewicht hebt, dan kan je dat niet zoveel. Uiteindelijk is dat natuurlijk niet zo, maar ja, je hing er toch wel een soort van bij. Voor mij was dat echt wel een moeilijke periode, omdat ik me een soort van, ja, buitengesloten voelde, denk ik. Ja, je kan niet mee. Ik kon niet op zaterdag en heel de dag de stad in en dan nog 's avonds lekker de kroeg in aan de paal hangen. Ik bedoel, dat redde ik gewoon niet. En
Nee.
dan merk je toch wel dat je snel buiten de boot valt. En dat is best wel lastig. Ik ben later nog wel een keer, toen ik wat ouder was, had ik al een scootmobiel opklapbaar. En toen ben ik nog wel eens naar de kroeg gegaan op mijn scootmobiel. Want dan moest ik eerst een heel stuk lopen voordat ik bij de kroeg was. En toen dacht ik, nou, dan ben ik heel creatief. Toen dacht ik, nou weet je, dan neem ik mijn scootmobiel mee. Dan hoef ik niet te lopen naar de kroeg. Dan zet ik mijn
Ja.
scootmobiel aan de ketting voor de kroeg neer. En dan hoef ik alleen maar in de kroeg te lopen. Ja, dat was wel heel gek. Dat was ook wel heel hilarisch. Mensen konden daar toen ook wel om lachen. Want ja, dat doe ik dan ook gewoon. En
Ja.
ja, mensen kijken maar wat ze willen kijken. Maar als ik dan kan doen wat ik leuk vind, dan vind ik dat niet zo heel erg. Maar dat zijn wel hilarische momenten en dat blijft je ook wel bij. Ik bedoel, mensen zien dat niet zo vaak. Dat je met de
Nee.
scootmobiel de stapgelegenheid inrijdt en dan opstaat en loopt en
Ja,
gewoon de
ja,
kroeg ingaat.
ja.
Maar voor mij hield dat wel in dat ik daardoor nog de kroeg in kon.
Ja.
Maar je
Dat vind
loopt tegen heel veel dingen aan. Want ook bij de gemeente, voordat ik mijn scootmobiel eindelijk kreeg, dat duurde gewoon heel lang. Want ja, je bent jong, dus ook bij een gemeente
Ja.
zeggen ze van loop maar 3 rondjes extra elke dag en dan herstel je wel weer, joh, dat gaat vanzelf wel over. En
Ja.
dat is heel moeilijk, daar loop je gewoon tegenaan als je jonger bent.
Ja.
Uiteindelijk heb ik dat gewoon via een ergotherapeut toen aan laten vragen, want die wist dan de ingangen bij de gemeente, dus dat gaat dan een stuk makkelijker dan dat je het zelf aanvraagt.
Ja.
Want die komt dan bij je thuis om te kijken van oké, weet je, wat kan je nog en wat kan je niet. En,
Ja.
die hulpmiddelen die zorgen wel voor mij de veiligheid te hebben dat ik denk van oké, als ik me heel slecht voel, hoef ik niet over mijn grens heen te gaan, want ik kan altijd de scootmobiel pakken of
Ja.
wat dan ook wat ik hier in huis heb. Dus.
Ja. Ja, want hulpmiddelen is wel heel fijn dat je daardoor dingen kan doen. En dat wist ik ook allemaal niet hoor, want ik heb weinig kracht in mijn handen. En dan ben ik bij een ergotherapeute, want ik wilde graag koken. Nou, wat heb je nodig om te kunnen koken? Nou, snijden was voor mij een heel probleem. En via het revalidatiecentrum heb ik nu zo'n zaagmes. Dus ja, je snijdt zagend en dat kan ik. En dat is dus heel fijn, want dan kun je gewoon weer je eigen ding doen.
Klopt. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb daarin ook wel geluk. Mijn man is heel erg van, oh, heb je dat nodig? Dan gaan we dat even aanschaffen. En ik heb heel veel hulpmiddelen in huis. Ik heb een trippelstoel in huis. Ik heb ook voor de keuken, want ik kook ook heel graag. Dus ik heb allerlei hulpmiddelen om het me heel erg makkelijk te maken, zodat het me weinig energie kost. En ja, dat zijn niet altijd dingen die vergoed worden, want ik heb hele keukenmachines en dingen om te raspen en weet ik
Ja,
het wat ik er
ja,
allemaal mee kan. Maar goed, maar ja, dat moet ook maar kunnen in deze tijd. Want ik weet ook dat mensen niet altijd het geld hebben.
ja.
Maar
Nee,
mijn
want wat
man.
dat betreft is het heel duur, hulpmiddelen, vind ik. De
Ja.
kleine hulpmiddelen valt mee, maar ik heb een motortje voor op mijn rolstoel aangeschaft. Dat heb ik niet eens via de WMO aangevraagd. Wat ik wel had kunnen doen, blijkt achteraf, maar goed. En dat is dan al €5.000. En dan heb je een motortje en die kan ik er dan zelf opzetten op dagen dat ik heel slecht ben. Want ik kan niet in de stad lopen. Dat gesjok, dat kan ik dus helemaal niet. Maar dan kan ik hem er zelf opzetten en dan kan ik met het motortje door de stad. En dan kan ik winkel in, winkel uit. En dat is heel fijn dat je dan toch kan winkelen.
Ja,
Maar
daar
dat
heb
heb
ik
ik.
dan de opklapbare scootmobiel voor. Die kan ik dus in mijn auto gewoon meenemen. En die kan ik overal uitladen waar ik wil. En die is in 1 etappes. Dus hij is ook niet zo zwaar om dat je hem in 1 keer eruit moet tillen.
Ja.
Ik vind het ideaal.
Ja. Dus wat dat betreft, ja, ga je toch wel oplossingen zoeken.
Ja, een opklapbare scootmobiel krijg je ook niet van de WMO. Dus die
Nee.
moet je dan ook aanschaffen. Die heb ik zelf dan tweedehands aangeschaft en uiteindelijk gewoon een eigen accu erin gezet. Nou ja, dan ben je goedkoper uit dan dat je een nieuw koopt.
Ja.
Maar het kost heel veel geld. Chronisch ziek zijn,
Ja.
chronische pijn hebben, kost gewoon heel veel geld.
Ja.
Voor heel veel mensen is dat niet op te hoesten en dat vind ik heel jammer. Ik bedoel, alle boodschappen worden ook alleen maar duurder. Dus uiteindelijk is het toch anders dan dat je gezond bent, denk ik.
Ja, en dan heb je met de belasting dat je zorgkosten kunt terugvragen, maar die drempel hebben ze enorm opgehoogd. Elke keer als wij denken van nou, dit jaar kunnen we dat wel terugvragen, dat lukt helemaal niet.
Nee,
Nee.
klopt. Die drempel is onwijs hoog. En ja, het is ook maar de vraag wat je dan weer mag aftrekken. Want dat is dan weer. Er zitten allemaal regeltjes aan. Nou,
Ja.
maar het kan wel. En zeker als je grote kosten hebt, kan dat
Dan wel.
zeker de moeite waard zijn.
Hé, wat zijn nou specifieke dingen waar je als jongere tegenaan loopt met chronische pijn? Kun je iets noemen?
Ja, ik liep er heel erg tegenaan dat de verwachtingen van de maatschappij, zeker op de jongere generatie, heel erg hoog zijn. En er wordt
Ja.
maar verwacht dat je meekomt in de maatschappij, dat je gaat studeren en carrière maken en kinderen krijgt. En ja, dat is voor mij niet weggelegd.
Ja.
Nee, ik ging geen carrière maken. Dus nou, de helft van mijn vriendengroep die liep er al gillend vandoor. Want zeker toen ik afgekeurd werd, was het ja, maar ik ben nu managementopleiding aan het doen. Ik zei, ja, dat is leuk voor je. Ik zeg, ik ben bezig om te herstellen van al die jaren dat ik roofbouw heb gepleegd op mijn lijf. Nou, dat vinden ze al niet grappig, want dan kan je al niks. En uiteindelijk, ja, krijg je de leeftijd dat mensen kinderen krijgen. Nou, dan krijg je het volgende vriendengroepje wat alweer wegloopt. Want ja, ik heb geen kinderen. Ik wil ook geen kinderen, mijn man en ik. Ook vanwege mijn lichaam, want ik zou dat gewoon niet aankunnen. Ik vind kinderen heel leuk en mijn broertje heeft 2 schattige kinderen. En daar pas ik met alle liefde een paar uurtjes op. Maar ook dat kost mij heel veel energie en lever ik voor in. En dat vind ik niet erg. Maar goed, verwacht dan niet dat ik ook kinderen wil of krijg of wat dan
Nee.
ook. En dat vinden mensen heel moeilijk. En zeker vrouwen die begin 30 zijn en dat je dan zegt van ja, ik wil geen kinderen, ik ga geen kinderen krijgen. Dat vinden mensen heel moeilijk en moeilijk om mee om te gaan. Want ineens val je toch een soort van weer buiten die boot. Want dan krijg je weer het, we praten alleen maar over kinderen en nooit van over van goh, hoe gaat het nou met. Ja, ik ben ook wel eens moe hoor. Want ja, mijn kind slaapt niet door 's nachts. En denk, ja, weet je, dat is leuk, maar dat is een keuze. In mijn ogen is dat dan een keuze. Ik kies er niet voor om 's nachts wakker te liggen.
Ja,
En dat is soms wel heel lastig om
ja.
ook uit te leggen aan mensen. Ik heb op een gegeven moment een vriendin gehad, die had een hele moeilijke zwangerschap. En toen moest ze dingen afzeggen, omdat ze het niet kon. En toen zei ze na die zwangerschap, nou, ze zegt, ik snap nu hoe jij je voelt. Dan denk je, nou, mensen gaan eindelijk een beetje begrijpen hoe ik me
Ja.
voel. Nou, dat duurde 2 maanden. En toen, ja, nee, ik snap, nee hoor, moet je nou weer afzeggen? Nou, dat snap ik niet. En toen dacht ik, nou, weet je, laat ook maar. Dus
Ja.
ook daarin zoek je uiteindelijk toch wel, ja, de meeste mensen die ik ken, die hebben dus zelf ook chronische pijn of een chronische ziekte, waardoor je. Dat je niet hoeft uit te leggen aan elkaar hoe je je voelt. Je
Nee,
hoeft
dat je
niks uit te.
begrip vindt bij elkaar.
Ja. Ik heb één vriendin die dan. Nou, dat is gewoon een moeder van 2 kids ook. Maar die snapt wel dat ik niet alles kan. Die heeft mij ook gezien op mijn slechtste tijd. En die weet ook gewoon van ja, weet je, als jij zegt dat je niet kan, dan kan je niet. En
Nee.
daar hoef ik het niet aan uit te leggen en die vindt het heel naar. En dan kan je er ook weer op een andere manier mee praten. Dus dat heb ik ook wel geleerd door mensen die geen chronische pijn of zo hebben. Maar ja, daar kan ik nog net weer even andere gesprekken over voeren. En dan kan ik wel zeggen, ja joh, weet je, gaat wel. Oké, nou dan weet ik genoeg en dan is het ook gewoon prima. En dan kan je het eens over andere dingen hebben. Dat vind ik ook wel lekker. Maar je vriendengroep, dat heb ik wel gemerkt, zeker als je jong bent, je vriendengroep die dunt bij mij in ieder geval heel erg uit.
Als je iets mankeert, ja.
Als je iets mankeert, ja.
Ja, naar. Ik merk ook wel dat als je op een verjaardag zit, dan wordt er aan mij gevraagd: wat doe jij? Nou ja, niks in feite. Ik zit thuis. En natuurlijk doe ik wel wat dingen. Ik doe wel wat vrijwilligerswerk, hè, voor Stichting Pijnhoop, maar ook nog wel wat andere dingen. Maar er is niemand die dan vraagt: hè, wat doe je dan wel? Ze vragen alleen maar: wat doe jij? En dan willen ze horen wat voor werk jij doet. Maar als jij niet werkt, dan houdt het gesprek op.
Ja.
Terwijl ik denk, je kunt toch ook vragen: waar ben jij in geïnteresseerd? Of waar hou jij je mee bezig? Of wat dan ook.
Ja.
Maar dat gebeurt er niet. Dan draai je zich om naar de andere kant en dan gaan ze aan die vragen: wat doe
Ja.
jij? En dan gaat
Nee, dat
daar een
klopt.
gesprek.
Ja, dat klopt. En dan heb je ook nog de andere kant van het verhaal. Wat ik vaak tegenkom is van, oh, maar je hebt zoveel vrijwilligerswerk. Oh, maar dan kan je toch ook wel gewoon werken? Mensen beseffen niet dat dat een andere soort druk is die op je rust dan dat je in het werkleven zit. Want ik doe dingen op mijn eigen tempo, op mijn eigen manier. Ook vooral dingen waar ik niet heel veel afspraken voor hoef te maken. Dus dat ik kan zeggen, oh, het lukt er om 10 uur 's ochtends niet. Dan doe ik het om 5 uur 's middags wel een keer als ik me dan wat beter voel.
Ja.
En mensen begrijpen dat niet. Dus mensen, ja, maar je doet heel veel vrijwilligerswerk. Dan kan je toch ook gewoon werken. Ik zeg
Oh,
nee, weet je,
zo.
ja. En
Zo
dat,
bedoel je. Ja,
ja, die
ja.
druk is gewoon heel anders. Ik hou van bezig zijn, maar wel op mijn eigen tempo en op mijn eigen manier. En als ik de druk niet voel van een baas die bijvoorbeeld in mijn nek hijgt van je moet dit en je moet dat, dan gaat het gewoon prima. En tuurlijk kan ik wel afspraken maken, maar ook daarin ligt het er weer aan. Als ik op maandag een afspraak maak om ergens heen te gaan, betekent dat ik dinsdag en woensdag een stapje terug moet doen. En dat betekent dus dat ik niet van maandag tot en met vrijdag 5 dagen in de week kan werken. Maar
Ja.
mensen snappen dat niet. Daar loop ik dan ook tegenaan. Dat mensen gewoon niet snappen dat vrijwilligerswerk anders is dan het werkleven op zich.
Ja, maar je hebt natuurlijk ook wel vrijwilligerswerk waar wel van verwacht wordt dat je er bent. Dat je niet zelf kunt indelen. Maar ik heb wel vrijwilligerswerk. Ja, het meeste wat ik dan doe is toch dat ik het zelf kan indelen. Ik heb één in de spelotheek waar ik dan echt moet zijn. Maar als ik een hele slechte dag heb, dan ruil ik met iemand. Dat kan gewoon. Dus
Ja,
ja.
dat heb ik ook. Ik heb 1 keer in de week heb ik een SOAS voor mensen met een beperking. Dus dan ga ik 1 keer in de 2 weken een ochtendje daar helpen met koffie schenken en creatief bezig zijn. Dus daar moet ik dan ook zijn. Maar dat vind ik ook wel lekker, om wel af en toe van die afspraken te hebben waar ik wel moet zijn. Want anders dan krijg je weer hetzelfde punt, dan zit je weer thuis. Ik vind het ook wel lekker om gewoon ergens een afspraak te hebben dat ik denk, ja, weet je, daar kan ik even heen en dan ben ik even eruit.
Dat is ook de reden dat ik dat ben gaan doen, want ik zat al door met mijn vrijwilligerswerk thuis. En ik had zoiets, ja, ik moet ook eens onder de mensen komen. En ik miste de kinderen, omdat ik in het onderwijs altijd gewerkt heb. En zodoende ben ik op de spelotheek uitgekomen. Dan zie ik weer kinderen en dan kom ik weer even onder de mensen. Want dat is ook wel prettig. En dan heb je
Dat
ook weer
klopt.
iets te vertellen als je thuis komt.
Ja, dan heb je even een andere omgeving
Ja.
gehad en dat is ook wel weer lekker. Dus die
Ja.
combinatie werkt voor mij heel goed.
Ja. Hey, wat is jouw ervaring met de hulpverlening als jong iemand? Is dat anders, denk je, dan dat ik als ouder iemand bij de hulpverlening terechtkom?
Nou, dat denk ik wel. Ik merkte sowieso dat de kloof tussen professionals en ervaringen dat heel groot is. Ik zocht altijd voor oplossingen en hulpmiddelen, ook samen met de therapeut. En als je dan bij een professional komt, zeggen ze van als je dan met een scootmobiel bijvoorbeeld naar een festival gaat, zeggen ze ja, maar dat is invaliderend. Nou, dat kan twee kanten op werken. Het kan invaliderend werken, ja, als je mensen hebt die denken van nou, als ik nu ga zitten, hè, dan hoef ik niks meer te doen. Aan de andere kant heeft het voor mij heel erg geholpen om juist uit huis te gaan. Dus juist om naar buiten te kunnen. Anders zit ik binnen op mijn slechte dagen. En nu kan ik gewoon naar buiten, ook ongeacht of ik een slechte of een goede dag heb. Ik kan naar buiten. En dan merk je wel dat ervaringen en professionaliteit toch wel heel ver uit elkaar liggen. Zeker als je wat jonger bent. Want
Kun je een voorbeeld van een professional noemen?
Bijvoorbeeld een reumaverpleegkundige of een reumatoloog. Tegenwoordig heb je dat soort dingen van revalidatie, waar je dan graded activity dingen doet. Dus je bouwt heel rustig op naar het gewenste resultaat, zeg maar.
Naar dat, gewenste conditie bedoel je
ja,
dat?
Ja, conditie qua bewegen en dat soort dingen.
Ja.
En dan zeggen ze ook van ja, maar als je een festival niet volhoudt, dan ga je maar opbouwen. Ja, dat vind ik heel prachtig bedacht. Maar jij denkt toch niet dat deze mevrouw €60 voor een kaartje gaat betalen voor 1 uurtje festival, als ik dat al red? En dan te bedenken, nou, de volgende keer betaal ik weer €60, maar dan ga ik 1 uur en 1 kwartier. Nou, dat gaat deze mevrouw niet doen.
Nee, heel onrealistisch. En dat zei dus dan, je moest het opbouwen. Je mocht niet met een scootmobiel naar het festival. Want je moest het festival maar zien vol te houden zonder scootmobiel.
Ja, dan moet je je grens in de gaten houden. En dan wanneer je grens bereikt is, ga je maar terug.
Ja, ja,
en dan
ja.
De volgende keer ga je een stukje langer. En zo bouw je dat op. Nou,
ja.
Ik kan je vertellen, dat gaat niet werken.
Nee.
Dus ik ging wel met de scootmobiel en in het begin ging ik met de rolstoel dan. Maar dat vond ik nogal spannend, want dan ben ik weer afhankelijk van mijn man die duwt.
Ja.
Nou, mijn man is heel lief, maar een rolstoel duwen is niet echt zijn specialiteit, om het zo maar te zeggen. Dus daar heb ik heel gauw een stokje voor gestoken. Dat ik zei, nou, we gaan gewoon lekker met het scootmobieltje. Dan kan ik zelf over dat terrein heen waar ik zelf heen wil. Zonder dat ik bang ben van, goh, jij loopt nu, weet ik veel hoeveel meter verder. Kom je mij nog ergens oppikken met die rolstoel? Of... En ik kon ook gewoon staan. Dus het is niet zo dat je dan heel de dag alleen maar in die rolstoel zit. Of alleen maar in die scootmobiel.
Nee.
Je gaat erheen met een hulpmiddel, maar ik kan net zo makkelijk bedenken van, oh, dat is een leuk nummer. Ik ga nu eens even dansen en dan stap ik gewoon op. We gingen ooit eens met de rolstoel en toen was ik ook ergens, maar er waren allemaal drempels. Dus ik moest elke keer bij elke drempel moest ik eruit en dan overstappen. De eerste keer zaten mensen mij al aan te kijken en toen stond hij echt zo naast de rolstoel. Sta op en loop. En ik loop zo verder. We hebben er onwijs hard om gelachen.
Ja.
En zelfs jaren later kunnen we er nog om lachen. Omdat mensen dat heel raar vinden. Want die denken dat als jij in een rolstoel zit of in een scootmobiel, dat je dus geen stap kan verzetten. Terwijl ik kan prima naast mijn scootmobiel of rolstoel staan. Maar ja, ik moet tussendoor zitten. Dus dat is de reden waarom ik dan zo'n ding bij me heb. Maar dat is wel heel grappig. Dus daar moeten wij altijd met z'n allen maken. Er altijd maar een beetje humor van.
Heel herkenbaar. Ik heb de rolstoel, hè, met name voor de leuning. Ook wel voor de zachte zitting, maar met name voor de leuning. Als ik zit, moet ik altijd mijn armen ondersteunen, anders krijg ik heel veel pijn. Dan heb ik dus een rolstoel, dan loop ik naar het restaurant. En dan zeggen ze al bij het restaurant, zet hem daar maar neer. En dan zeg ik, nee, ik moet erin zitten. Oh. Nou, dan ga ik dus met de rolstoel naar binnen, ga ik erin zitten. Zitten wij aan de tafel en zo. En op een gegeven moment sta ik op om langs het buffet te gaan. Nou, dan kijkt ook iedereen. En dan roepen wij altijd, de wonderbaarlijke genezing, roepen wij dan. Dus dat is net zoals bij jou. Dus heel grappig.
Nee, maar dat is zeker, ik vind het jammer dat hulpverlening zelf, om daarop terug te komen, dat dat heel kort wordt gezien. En alleen maar in hun theorie, terwijl ik zie ook heel veel jongeren, ja, die isoleren juist doordat ze geen hulpmiddel durven aan te vragen. Want ja, je krijgt natuurlijk gewoon een bord op je neus van ja, weet je bent te jong, ga maar een extra rondje lopen, dat soort dingen. Terwijl dat hulpmiddel kan je juist helpen om wel een deel mee te kunnen draaien in de maatschappij, wat je anders niet kan. Want door mijn hulpmiddel kan ik weg, kan ik hele dagen weg, kan ik als het moet de stad in, ik kan festivals bezoeken. En als ik dat hulpmiddel niet heb, moet ik altijd bedenken, oké, kan ik dat vandaag? Nee, dus dan moet ik afzeggen. Terwijl je dan juist niet mee kan draaien in de maatschappij.
Ja, en hoe belangrijk is het voor de jeugd om met elkaar iets te doen? Dat is zo belangrijk. En dat je onder elkaar bent.
Ja, en ik denk dat het ook wel is een bepaalde benadering van hulpverleners en mensen. Als je jong bent, is soms woordkeuze toch wel belangrijk. Sommige dingen die je tegen iemand zegt die 50 plus is, kan prima. Maar als je dat tegen iemand zegt die in de 20 is, die raakt er gelijk depressief van. Terwijl als je het op een andere manier vertelt, dan vertel je hetzelfde, maar op een andere manier, waardoor het minder hard binnenkomt.
Kun je een voorbeeld noemen?
Nou ja, ik vind bijvoorbeeld rouwen en dat soort dingen vind ik heel zwaar klinken.
Ja.
Want rouwen, dat is bij mij een associatie met dat je echt dood bent. En ik weet bij heel veel jongere mensen, dat klinkt heel zwaar als je zegt van ja, maar je moet rouwen om het proces, omdat je dingen niet kan. Terwijl ik juist helemaal niet rouw, want ik kijk juist naar de mogelijkheden.
Ja.
En ik heb geen tijd om te rouwen, want ik ben veel te druk met dingen die ik wel kan. Natuurlijk sta je wel eens stil bij het feit dat je niet mee kan komen, dat je leven er anders uitziet als iemand van jouw leeftijd, maar dan wel gezond. Maar dat betekent niet dat je dat echt rouwen noemt.
Maar wat oudere mensen dan rouw zouden noemen, hè? Dat je verdrietig bent om wat je niet kan en dat je dat aan het verwerken bent. Als dan de term rouw bij jou wordt genoemd, dan heb jij zoiets. Ja, maar dat is iets voor oudere mensen. En jij maakt wel hetzelfde mee, maar jij zou het anders noemen.
Ik noem het acceptatie. Ik accepteer
ja, ja.
voor mijzelf dat ik dingen anders doe of andere ambities heb dan mensen van mijn eigen leeftijd. En je doet eigenlijk hetzelfde, want tuurlijk sta je stil bij het feit ja, dat je bijvoorbeeld geen kinderen kan krijgen omdat
ja.
je lijf niet meewerkt of andere dingen, ik kan niet werken. Daar heb je natuurlijk wel bepaalde associaties bij en bepaalde verdrietige emoties.
Maar jij zou dat geen rouw noemen.
Nee, want als ik rouw hoor, dan gaan bij mij mijn nekharen overeind staan en dan word ik helemaal obstinaat. Tuurlijk rouw ik wel, maar ik noem het geen rouw. Ik noem het meer, ik begin te accepteren dat dingen anders gaan dan bij iemand anders. En dan
ja.
heb je een hele andere benadering.
Ja.
Van ja, je moet rouwen. Als je dat tegen iemand zegt die in de 20 is, dat komt bij jonge mensen heel hard aan.
Of.
Nou, die kan er gelijk een depressie achteraan krijgen. Want die denkt, nou, ik moet in de put gaan zitten om het verlies wat ik heb. En acceptatie is ook niet makkelijk. Want bedoel, daar komt dus dat stukje rouw bij kijken, dat dingen anders gaan. Maar ja, ik noem het geen rouw. Als ik het rouw noem, dan klinkt dat voor mij veel te zwaar. Terwijl ik juist denk van, geniet en het hoeft niet allemaal zwaar te zijn. En ik heb genoeg dingen die ik wel kan.
Ja, ja. Kijk naar de dingen die je wel kan.
Ja.
Ja, ja. Nou, Stephanie, heel erg bedankt. Heel fijn dat we dit gesprek hebben kunnen hebben. En nou, ik spreek je later nog een keer, hoop ik.
Bedankt voor je tijd, Wilma. En ik vond het heel leuk om ook eens te praten vanuit mijn beleving.
Nou, fijn. Goed, tot ziens.
Dit is alweer het einde van deze podcast van Stichting Pijnhoop. Voor meer informatie over Stichting Pijnhoop, kijk op www.pijn-hoop.nl.